Hele goede avond allemaal, deze bemoedigingsavond. En zoals Nico net al heeft aangekondigd, we gaan nadenken over het thema de uitdaging van het geloof. En ik wil daarvoor met jullie lezen Jesaja 54. Komt dat ook op het beeldscherm of niet? Ik lees jullie voor uit de herziene Statenvertaling. Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt. Breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen weeën gekend heeft. Want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de Heere. Vergroot de plaats voor uw tent. Laat men uw tentkleden wijd uitspannen. Wees niet terughoudend. Verleng uw touwen en sla uw pinnen vast in. Want u zult zich links en rechts uitbreiden. Uw nageslacht zal de heidevolken in bezit nemen en de verlaten steden bevolken. Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden. Word niet rood van schaamte, want u zult niet te schande worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten. En niet meer denken aan de smaad van uw weduwschap, want uw maker is uw man. Heere van de legermachten is zijn naam. En uw verlosser is de Heilige van Israël. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de Heere u. De vrouw van uw jeugd die afgewezen was, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toorn heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Want dit zal voor mij zijn als bij de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen. Zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen zal en u niet meer bestraffen zal. Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. U, ellendige, door stormweer voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal uw stenen leggen in schitterend zilverwit, uw grondvesten op saffieren, uw torens maken van kristal en uw poorten van robijn. Heel uw omwalling van edelstenen. Al uw kinderen zullen door de Heer onderwezen zijn. En de vrede van uw kinderen zal groot zijn. U zult door gerechtigheid bevestigd worden. Houd u ver van onderdrukking, want u zult niet bevreesd zijn. En ver van verschrikking, want zij zal tot u niet naderen. Zie, zij zullen zeker samenscholen, niet door mijn toedoen. Wie tegen u ten strijde trekt, die zal om u ten val komen. Zie, ik heb de smid geschapen die het kolenvuur aanblaast en het wapentuig vervaardigt, geschikt voor zijn doel. En ik heb de verwoester geschapen om te gronden te richten. Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten. En elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de Heere. En hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heere. Tot zover. Ik heb mijn thema, de uitdaging van het geloof, gehaald uit het tweede en het derde vers. Dat is eigenlijk de kern van de hele boodschap voor vanavond. Vergroot de plaats voor uw tent. Laat men uw tentkleden wijd uitspannen. Wees niet terughoudend. Verleng uw touwen en sla uw pinnen vast in. Want u zult zich rechts en links uitbreiden. Uw nageslacht zal de heidevolken in bezit nemen en de verlaten steden bevolken. Jesaja. Ik kwam op mijn 20ste levensjaar tot geloof en bekering. En ik weet dat ik eigenlijk voor het eerst met interesse de Bijbel ging lezen. En ik had toen best, moest ik vroeg, 's morgens vroeg op. Ik ging meestal zo'n beetje 6 uur weg. En dan ging ik eerst nog in mijn Bijbel lezen. En ik weet nog dat ik Jesaja zat te lezen. En dat ik tegen mijn moeder, die ook vanavond aanwezig is, zei: ik vind Jesaja maar moeilijk hoor. En dat mijn moeder tegen me zei: daar moet je in doorlezen, want Jesaja is zo mooi. En elk jaar als ik Jesaja weer doorlees, dat is meestal in mijn Bijbellezenrooster zo rond de zomervakantie, vind ik dat best wel pittig. Maar een aantal van die hoofdstukken, vaak ook wel de bekende hoofdstukken, Jesaja 53, 54, 55, zijn toch zulke mooie hoofdstukken. En daarom wil ik vanavond gewoon met jullie eens wat dieper ingaan op dit hoofdstuk, maar het ook leggen in de context van 53 en 55. Nou moet u weten dat Jesaja leefde in de tijd van koning Hiskia en eigenlijk een beetje rondom de laatste koningen van Juda. Dat was nou niet bepaald de beste tijd. Koning Hiskia, dat was eigenlijk wel weer een herleving. Maar Jesaja heeft in zijn tijd de afbraak van het koninkrijk Juda gezien. Hij heeft geweten van de ballingschap van het tienstammenrijk Israël. En hij heeft geprofeteerd dat Juda, het tweestammenrijk, ook weggevoerd zou worden. En hij heeft de dingen zo haarscherp gezien. Dat noemen we profeteren, dat hij eigenlijk geschiedenis heeft geschreven van de toekomst. Haarscherp heeft hij de dingen gezegd. Alsof hij het al gezien had. De eerste hoofdstukken, tot en met hoofdstuk 39, gaan vooral over het oordeel en het aankomende ballingschap. Maar dan komt er in hoofdstuk 40 een omwenteling met die beroemde woorden: troost, troost mijn volk, spreekt uw lieden God en spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is. En dat is eigenlijk vanaf hoofdstuk 40 een oproep of een, ja, modern gezegd, een oproep tot opwekking voor de Israëlieten of de mensen uit Juda die terug gaan komen uit ballingschap. Dus u moet zich proberen vanavond te gaan verplaatsen in de mensen die in ballingschap zijn en daar zitten. En ze hebben het daar eigenlijk heerlijk naar de zin. Het grootste gedeelte denkt eigenlijk helemaal niet meer aan het land van hun vaderen. En hebben zich gevoegd in het land van Babel. En zijn daar thuis. Nou, tegen die mensen spreekt Jesaja. En heeft hij Jesaja 53. En dan komen we aan in Jesaja 54 waar we dit gelezen hebben. En dan is de eerste tekst die we gelezen hebben: zing vrolijk onvruchtbare, breek uit in gejuich en jubel het uit. Nou zou je natuurlijk bijna denken dat die blijdschap en die vrolijkheid en dat gejubel, nou, dat gaat over hele goede mensen. Dat is zeker tegen mensen die het heel goed hebben gedaan. Of die, ja, die zo'n voorbeeldig leven hebben inmiddels. Nou, dan heb je het helemaal mis. Want hij gebruikt hier een beeld van de vrouw. En probeer maar met me mee te lezen. De vrouw is hier Israël. En het eerste wat er gezegd wordt is: zing vrolijk onvruchtbare. Israël wordt dus aangesproken als de onvruchtbare. En nu moet u weten dat in Israël onvruchtbaarheid een grote schande is. En ik ga straks wel komen waar die blijdschap dan over moet gaan. Maar God wijst als eerste de vinger op de zere plek. Wees vrolijk onvruchtbare. Het is niet zo dat Israël het nu zo goed doet, of nu inmiddels wel geleerd heeft van het verleden, de ongehoorzaamheid aan God. Wel nee, ze zijn onvruchtbaar. En probeer verder met mij mee te lezen, want het beeld van de vrouw, de onvruchtbare vrouw Israël, wordt eigenlijk bekrachtigd met 4 voorbeelden. In vers 4 staat de schande van uw jeugd en de smaad van uw weduwschap. Dus deze vrouw is niet alleen onvruchtbaar, maar ze is ook een weduwe. En in vers 6 is het de verlaten vrouw. En aan het einde van vers 6 de afgewezen vrouw. Dus Israël, de vrouw, is onvruchtbaar, is een weduwe, is afgewezen en is verlaten. En toch klinkt die oproep door de mond van Jesaja, en vandaag niet alleen de mond, maar het geschreven woord van God: wees vrolijk onvruchtbare, u die niet gebaard heeft. En dat is best een opmerkelijke oproep. Want waar moet die vrouw zich dan over verblijden? Terwijl die vrouw eigenlijk van schande naar beneden zou moeten kijken, vanwege haar onvruchtbaarheid, vanwege het feit dat ze verlaten is en weduwe is en afgewezen is en eigenlijk door haar weduwschap geen bestaanszekerheid meer heeft, geen zekerheden meer heeft in het leven, roept God haar op: wees vrolijk, breek uit in gejuich en jubel het uit. Nou, er zitten vooral volwassenen vanavond in de zaal. Ik denk dat we allemaal wel eens een filmpje hebben gezien. En hier zo in de omgeving zullen misschien zelfs al wat mensen zijn die in de buurt van een boerderij hebben gewoond. Of zelfs op een boerderij wonen. Zo'n koe die uit de stal komt na een hele winter op stal te hebben gestaan. Die maakt van die gekke bokkensprongen, omdat hij zo blij is dat hij uit de stal mag. Dat beeld krijg ik hier een beetje bij als deze oproep klinkt. En ik weet niet of dat jullie ooit wel eens op een ander filmpje, of misschien zelf ooit wel eens op het Tempelplein zijn geweest in Jeruzalem, bij de klaagmuur. Als daar die Joden het ritueel hebben met de 12-jarige kinderen. Nou, die Joden kunnen echt uit hun dak gaan. Dat zit misschien in onze Calvinistische cultuur er misschien niet zo in. Maar die kunnen jubelen en ze kunnen juichen en ze kunnen springen en ze kunnen dansen. Nou, eigenlijk is die oproep dat wat ik voor me zie. Terwijl die vrouw daar onvruchtbaar zit, afgewezen, verlaten, als een weduwe. En hier komt iets van het thema naar boven. De uitdaging van het geloof. Want, zegt vers 1, nu komt de reden: de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de Heere. En nu komt de grote uitdaging. De uitdaging van het geloof. Vergroot de plaats voor uw tent. Laat men uw tent kleden wijd uitspannen en wees niet terughoudend. Verleng uw touwen en sla uw pinnen vast in. De vrouw die God nu aanspreekt, Israël, moet zich maar proberen te verplaatsen met wat ik nu ga vertellen, is Israël die zit daar in zijn tentje. En het is een eenpersoonstentje geworden, want die vrouw woont alleen en heeft niet zoveel ruimte nodig. En nu roept God haar op: je gaat kinderen krijgen en daarom moet je je kleine tent groot maken. Allereerst de plaats om haar tent uitbreiden. Vervolgens de tentkleden groter maken. En vervolgens de pennen, of de haringen zouden wij vandaag de dag zeggen, diep in de grond slaan. Zodat niet bij een zuchtje wind die tent staat te schudden of te beven. Opmerkelijk toch? Wat moet die ongetrouwde weduwe die onvruchtbaar is, die verlaten en afgewezen is. Wat moet zij met een grote tent? Het is dat God tegen Israël zegt, ik ga jouw kinderen geven. En het is Gods woord dat hij zegt en hij belooft, ik ga het doen. Dwars door de onmogelijkheid heen. Mooi hè? Hier komt de Hebreeën 11 vers 1 naar voren. Het geloof nu is een vaste grond voor de dingen die ik hoop. En een bewijs voor de zaken die ik niet zie. Israël moet geloven. Dat is de oproep. Dat is de opdracht. Om die tent groter te maken. Om die tent uit te breiden. Zodat God de kinderen kan gaan toevoegen. Nu is de grote vraag, op basis van wat kan God dat doen? Op basis van wat kan God die onvruchtbare vrouw vruchtbaar maken? Dan moeten we terug naar hoofdstuk 53. Hoofdstuk 53, het beroemde hoofdstuk, waar eigenlijk de profetie van de Heer Jezus al zo haarscherp geschilderd is. Het lam dat ter slachting wordt geleid. Het schaap dat stom is voor het aangezicht van hen die hem scheert. En daar staat zo mooi in vers 5. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Jesaja 54. Kunnen we nooit gaan begrijpen als we Jesaja 53 zouden overslaan. Op basis van wat het lam van God heeft gedaan. Op basis van zijn verdiensten. Op basis van zijn gerechtigheid. Kan God de kinderen van Israël toevoegen aan de tent. Want, gaat het verder. Vers 3. U zult links en rechts uitbreiden. Uw nageslacht zal de heiden volken in bezit nemen. Hier komen wij erbij kijken. Maar ik ga eerst nog even verder met Israël. Om vervolgens bij ons uit te komen. God gaat Israël uitbreiden. God gaat de tent. Mensen in de tent toevoegen bij Israël. De heidevolken. Op basis van Jesaja 53. Maar Israël heeft de opdracht gekregen om die tent groter te maken. Zodat de heidevolken naar binnen kunnen komen. Als we nu het Jesaja 54 zo verder lezen. En ik heb dat beeld van die vrouw en die dingen daaromheen geschetst. Gaat God zijn woord bevestigen. En dit vind ik erg indrukwekkend. God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft door zijn mond, door zijn woord te spreken. Zoals we hebben gelezen in Hebreeën 11. Gods woord, of God heeft de aarde voortgebracht door zijn woord. En wel zo dat de zichtbare dingen zijn voortgebracht door het onzichtbare. Zou zijn eigen woord niet hoeven bevestigen. Als God het zegt, ik ga heidevolken in jullie tent invoegen. Waarom zou God dan gaan zeggen, ik heb gezworen en ik, en dat gaat hij tot twee keer toe doen. Wat zegt God? Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toren heb ik u van mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere. Want Dit zal voor mij zijn als bij de wateren van Noach toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen. Zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen en u niet meer bestraffen zal. En dan komt de tweede reden, want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. De Heere belooft Israël. En dan gaat hij bekrachtigen met dezelfde eed en met hetzelfde zweren zoals bij Noach. En hij herinnert Israël eraan van, weten jullie nog die boog in de wolken? Dat ik bij Noach heb gezworen. Nou zo zweer ik ook nu. En alsof dat ene woord van God niet genoeg is, legt hij zijn eed bovenop en geeft hij, als het ware, nog een dubbele eed. En hij zegt, al zouden bergen kunnen wankelen, al is een berg en een heuvel voor ons, zeg maar, het beeld van vastigheid. Het kan gebeuren, afgelopen jaar nog, in Zwitserland. Zo'n bergdorp wat helemaal bedolven werd onder het puin. Een berg kan wankelen, kan schuiven, kan in elkaar storten. Maar het verbond van mijn vrede. Een dubbele eed van de Heere, die zegt, het verbond van mijn vrede zal niet wankelen. En mijn goede tierenheid zal eeuwig zijn. Nou, twee dingen hierover. Het woordje goede tierenheid. Ik vind dat altijd wel een moeilijk woord. Iemand zei eens tegen mij, het is alsof God tiert van goedheid. Misschien nog een moeilijk. Het is dat Gods hart is als een fontein, is als een bron wat alleen maar goedheid opwerpt. Zoals we een fontein in een vijver zien die water blijft spuiten. Nou, zo is het hart van God. En uit zijn hart komt goedheid en goedheid en goedheid. En uit dat goede hart van God komt zijn liefde, komt zijn genade, komt zijn trouw, komt al het goede. Maar ook, wat we net gelezen hebben, die toorn. Voor een ogenblik heb ik getorend op u. En voor een ogenblik heb ik u verlaten. Om vervolgens u met eeuwige liefde, met eeuwige trouw te omringen. Ook dat verlaten van die vrouw voor dat ogenblik was liefde. Was goedheid om Israël dichter bij zijn goede vaderhart te trekken. Dat was het eerste, de goede tierenheid. En dan het verbond van zijn vrede. Het woordje shalom. Nou, die vrede komt voort van het Lam van God. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Ik kan me ooit herinneren, mijn ouders hebben de gewoonte om op zaterdagochtend altijd de krant op bed te lezen. En ik woonde nog thuis en ik zat ook op bed. En mijn moeder zat een heel artikel voor te lezen van een of andere knappe man. En die had helemaal uitgezocht dat de Heer Jezus, wij zeggen dan, de Heer Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht. Naar het Grieks, tetelestai, maar de Heer Jezus sprak geen Grieks, maar Aramees, dat hij mogelijk zou kunnen uitgeroepen hebben, de vrede is aangebracht. En dat ben ik nooit vergeten. Dat de Heer Jezus aan het kruis mogelijk heeft uitgeroepen, de vrede is aangebracht. Geen toorn meer. De hitte van Gods gramschap is geblust. En nu moet u weten dat het woordje shalom, het Hebreeuwse woord, veel meer betekent als ons woordje vrede. Wij zeggen hoi, doei, dag, goedenavond, goedemiddag. Een Jood zegt shalom. En dat woordje shalom, dat betekent veel meer als alleen ik wens jou vrede. Het is de vrede van God, de God van Israël. En die vrede is niet alleen zoals wij wensen dat er vrede komt tussen Oekraïne en Rusland. En vrede tussen Gaza en Israël. Nee, die vrede, dat woordje shalom, dat is de vrede van God voor geest, ziel en lichaam. Een vrede die er niet was, na Genesis 3. Maar een vrede die is gekomen door het Lam van God. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Hij die de vrede met God voor een ogenblik heeft moeten kwijtraken. Een ogenblik de toorn van God volledig heeft gevoeld. Zodat wij tot God genomen konden worden en nooit meer van hem verlaten zouden zijn. Die vrede, die eeuwige vrede, die goede tierenheid en die vrede, die zullen niet wankelen. De Heere zweert het dubbel op. Dat had hij niet hoeven doen. Maar hij doet het om ons te laten weten. Wat er ook gebeurt. Wat de situatie ook is. Ik ben dezelfde, ik ben die ik ben. Ik blijf dezelfde. Ik zal eeuwig dezelfde blijven. En hoe de situatie ook tekeer gaat. Mijn verbond en mijn vrede zal altijd blijven. Ik sla wat gedeeltes over. Maar het laatste vers van vers 54 zegt iets belangrijks. Want als we het hebben over Israël, en we zouden denken, hoe gaat dit ooit goed komen met deze onvruchtbare, verlaten, afgewezen en weduwvrouw? Dan zegt vers 17, en hun gerechtigheid, dat is de laatste zin, is uit mij, spreekt de Heere. En dit zou je wel kunnen zeggen, is het verlossende antwoord op de grote vraag die daar blijft hangen, boven die onvruchtbare vrouw die verlaten is en afgewezen is. En die eigenlijk zou moeten zeggen, het lukt niet. Israël, waarvan we eigenlijk moeten concluderen, uit u geen vrucht in der eeuwigheid. En dat heeft ook alles met onszelf te maken. Want wie kan hier vanavond zeggen, ik ben zo vruchtbaar. Ik heb het vanavond goed gedaan. Ik ben een gehoorzame knecht. En ik luister naar de stem van de Heere. Want ook die stem, die oproep tot opwekking, klinkt voor ons. Wees vrolijk onvruchtbare. Vanavond kijken we in de spiegel en moeten we zeggen, ook ik ben zoals Israël. Ook ik ben zo'n onvruchtbare. Ook ik ben een afgewezen, verlaten vrouw. Wat komt er van mij terecht? Als we zo in de spiegel kijken, is het niet de bedoeling dat we daar blijven hangen. Dat we niet blijven hangen in die onvruchtbaarheid. Maar dat we teruggaan naar het Lam van God. Dat we zien dat alles volbracht is. En dat de vrede aangebracht is. En dat wij gehoorzaam aan het woord van God mogen jubelen en juichen. En mogen uitbreken van blijdschap. Waarom? Uw gerechtigheid wordt uit mij gevonden. Oeh. Ik hoop dat dit een verlossende antwoord voor een ieder is. Dat we vandaag niet meer hoeven te presteren. Dat we vandaag niet meer heel hard hoeven te rennen of hoeven te hollen. Maar dat we vandaag mogen rusten. Rusten van onze onvruchtbaarheid. Mogen rusten van onze schaamte. Mogen rusten van onze ellende. En dat we mogen zien op het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat ik geen gerechtigheid hoef voor te brengen. Dat ik geen gerechtigheid hoef te presteren. Maar dat ik mag ontvangen. Dat ik mag zeggen, Heere, uw gerechtigheid wordt gevonden in uw Zoon. En dat ik als het ware mag schuilen achter zijn werk. Dat ik me helemaal mag verstoppen achter de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. En dan klinkt ook voor ons die oproep, maak uw tent groter. Vandaag de dag zouden we zeggen, praten we niet meer over tentjes, maar dan zeggen we nou, we halen eerst die bossages om ons huis eens weg, om vervolgens een goed fundament te leggen en een uitbouw te maken en een dakkapel of misschien een nokverhoging. En we gaan onze tent uitbreiden, ons huis groter maken. Want de Heer wil dat het huis vol wordt. En misschien zeg je, ja, dit gaat wel erg snel. Nou, die oproep, die uitdaging van het onzichtbare klinkt net zo goed voor ons. Want ook ons wil de Heer kinderen geven die door hem onderwezen zijn. God wil zijn goddelijke gezin als het ware uitbreiden, zodat wij een groter huis hebben en dat de Heere het huis kan vullen. En de grote vraag is, ja, je kan dit natuurlijk toepassen op de gemeente en zeggen, nou, we gaan de gemeente uitbreiden of we gaan in ieder geval zorgen dat er meer mensen in de kerk kunnen komen. De Heere wil die mensen brengen. Maar als we het op ons persoonlijk moeten toepassen, is misschien de grote vraag, waar heeft u geloof voor nodig? Waar ligt voor u de uitdaging van het geloof? Misschien zijn het persoonlijke dingen. Misschien gaat het over uw zielenheil. Misschien gaat het over uw gezin. Misschien gaat het over uw huwelijk. Over je werk of over de gemeente. Of wat er ook is. Misschien zijn er uitdagingen in uw geloofsleven dat je zegt, ik zie geen uitkomst. En als je naar de toekomst kijkt dat je zegt, ik weet niet hoe het goed moet komen. Misschien voel je je net als Israël die onvruchtbare, verlaten, afgewezen weduwvrouw. Zonder toekomst, zonder perspectief. Zie dan niet op de omstandigheden. Zie niet op de situatie. Maar zie op de God die gezegd heeft. Het verbond van mijn vrede en mijn eeuwige goede tierenheid zal niet wijken, zal niet wankelen, want ik heb het gezworen. Hoe kan ik mijn huis uitbreiden? Hoe kan ik mijn tenten groter maken? Hoe kan ik als het ware de ruimte creëren dat God zijn macht kan tonen? Wat mag ik doen als uitdaging om het onzichtbare als het ware al te zien? Samen met Hebreeën 11 te zeggen, het geloof nu is een vaste grond voor de dingen die ik hoop. Misschien bid je al zo lang voor je kinderen en denkt, maar mijn zoon of mijn dochter gaat alleen maar verder weg bij de Heere vandaan. Dat je die zoon of die dochter in het gebed vasthoudt en zegt, Heere, maar hij is van u. Uw bloed is krachtig genoeg om ook mijn zoon uit, of dochter, of wat het ook mag zijn, terug te trekken. Naar uw huis, naar uw tent. Hoe kan de Heere het huis uitbreiden? Nou, dan moeten we even een bladzijde doorslaan. Jesaja 55. Hoe kan de Heere het huis groter maken? Hoe kan de Heere het huis vullen? Hoe kan de Heere heidevolken aan de tent van Israël toevoegen? Nou, hier komt de evangelist. De evangelist van het Oude Testament. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, komt, koopt, eet. Ja, koopt zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Wat een heerlijke boodschap hebben wij. Als kinderen van het licht. Wat een heerlijke boodschap hebben wij als kinderen van God. Dat we anderen mogen verkondigen dat een ieder mag komen. En dat de dorstigen mogen komen bij de wateren. En dat mensen die failliet zijn en blut zijn en niets meer hebben. Mogen komen tot de bron van genade. Bij die fontein van goedheid. En dat alles te krijgen is, gratis en voor niks. Maar niet goedkoop. Want het heeft het Lam van God alles gekost. Ja, er is betaald. Er is een vrij evangelie dat ieder mag komen. En wat is het heerlijk dat wij mensen dorstig kunnen maken doordat we mogen vertellen van de hoop die in ons leeft. Dat we mensen kunnen vertellen van de vrede die aangebracht is. Dat we kunnen vertellen van de shalom die ons hart vervuld heeft. En dat we mensen iets te bieden hebben wat werkelijk verzadigen kan. Wat hebben we een boodschap voor de mensen om ons heen die hopeloos zijn. Die dingen achterna jagen die niet vervullen kunnen. Die werken voor dingen en helemaal leven voor dingen en vervolgens hebben ze niets. Maar wij hebben het evangelie van de Heere Jezus Christus, dat er vergeving is van zonde. Want Jesaja 55 gaat verder. Onze God vergeeft veelvuldig. Menigvuldiglijk staat er in de Statenvertaling. Keer op keer. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Dit is de reden. Redengevend. Want vers 7, onze God vergeeft menigvuldig, want Gods gedachten en Gods wegen over vergeving zijn zo anders als onze gedachten. En Gods wegen zijn zo anders als onze wegen over vergeving. Begrijpen we het? Ik niet. Geloof ik het? Ja, amen. Waarom? Ik geloof dat dit het woord van de Heere God is. Het is de waarheid. En de waarheid maakt werkelijk vrij. Als God het gesproken heeft, dan is het zo. God vergeeft heel graag. En met die boodschap mogen we komen voor een ieder. Ook al weten we dat niet een ieder zal willen. En een ieder zal komen. Toch mogen we met deze boodschap de wereld in. Mogen we onze tent groter maken, zodat de Heere het huis kan vullen. We hebben het gezongen, Psalm 84. Wat hou ik van uw huis. En dat is niet om daar maar te zitten, heel fijn, heel knusjes met elkaar. Nee, dat we onze voeten beschroeien met de bereidheid van het evangelie om de wereld in te gaan en te prediken dat er vergeving is. Te prediken en te belijden en te getuigen dat God graag vergeeft. En in het woordje veelvuldig bestaat eigenlijk dat God keer op keer vergeeft. Uw gerechtigheid wordt uit mij gevonden, spreekt de Heere. Ik hoop dat we zo wat mee worden genomen in de blijdschap van vers 1 van vers hoofdstuk 54. Wees vrolijk onvruchtbare. Breek uit in gejuich. En jubel het uit. Nou hoef je vanavond niet zoals zo'n koe de stal vanavond deze zaal te verlaten. Maar één ding mogen we wel doen. Is dat we met deze blijdschap, de blijdschap van de redding, de blijdschap van vergeving en de blijdschap van vrede, deze zaal verlaten. En naar ons bed toe gaan. Wetend dat het niet zal wankelen. Wetend dat het bij het woord van de Heere gezworen is. Dat niets en niemand je dat zal kunnen afnemen. Waarom? Dit woord blijft eeuwig. Jesaja 40 die zegt het. De bloem valt af. Het gras verdort. Maar het woord van onze God bestaat in de eeuwigheid. Waar heb je nou houvast aan in het leven? Aan het leven zelf. Aan je huwelijk. Aan je kinderen. Aan je werk. Aan je geld. Noem het maar op. Je zal het allemaal los moeten laten. Maar het woord van God houdt stand in eeuwigheid. Het is alsof je die beloftes van de Heere vanavond mag vastgrijpen. En de uitdaging van het geloof mag zeggen, Heere, ik zie het nog niet. Maar ik geloof het wel. Zoals Abraham een kind beloofd was. En Sara een kind beloofd was. En ze werden oud en ze kregen het niet. Maar God had gesproken. En Abraham was een stuk land beloofd. En hij bezat nog geen voetstap. En hij heeft vastgehouden aan de belofte van God. Zo hebben alle geloofshelden geleefd. Met vallen, met opstaan, met struikelen. Maar ze hebben vastgehouden aan het woord van God. De God die niet liegen kan. En die gezworen heeft. En die gezegd heeft. Bergen mogen wijken. Heuvels mogen wankelen. Maar het verbond van mijn vrede houdt stand in eeuwigheid. Welke belofte hou je vanavond vast? Welke belofte grijp je vanavond aan? En welke belofte, ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar ik bedoel dat heel eerbiedig. Hou je de Heere voor en zegt, Heere, maar u heeft het gezegd. Heere, u heeft het beloofd. Ik zie het niet. En het is zo moeilijk om het te zien. Maar ik hou me eraan vast, want u heeft het gezegd. U heeft gesproken. Dat is geloof. Geloof is het niet zien. En toch hebben. Geloof is het niet in bezit hebben. Maar weten dat het waar is. Niet op grond van iets in jezelf of zo. Maar op grond van dat wat niet vergaat. Amen.